En het was al een enige tijd geleden dat we thuis met Hannes, met Bavo en Jel, dat stukje hebben gelezen en dat sprak mij wel aan. Misschien niet altijd gemakkelijk om te verstaan, maar het sprak mij aan en ik wist op dat moment niet wat, maar ik dacht ik ga dat gebruiken voor de prediking. En ik ben er van de week een beetje bij bezig geweest, ik had een paar dingen opgeschreven en gisteravond was ik daar ook mee bezig, maar gisteravond lukte het helemaal niet. Ik had goesting om heel de boel weg te gooien en iets anders te doen, maar het lukte maar niet. Totdat ik vanmorgen dan opstond en plots is het daar weer. En ik hoop dat het ook voor jullie bruikbaar mag zijn, dat God mij ook mag gebruiken om vanmiddag weer het woord de scheren te verkondigen. Want het is heel belangrijk dat we dat woord kennen. Het is een voorrecht om het woord te kennen. En vroeger stond ik daar altijd op dat onze kinderen hun Bijbel mee hadden naar de dienst. Nu met die moderne technieken, we kunnen het allemaal lezen, is het veranderd. Maar ik vind het toch wel altijd belangrijk als we ons woord, als we de Bijbel mee hebben, als we iets lezen, dan kunnen we dat aankruisen, dan kunnen we dat onderlijnen en dan brengt het ons, dan kan het ons later terug iets bijbrengen. De tijden zijn veranderd, mijn kinderen hebben hun Bijbel niet meer mee. Vroeger strafte ik ze nog eens met een afwas te doen de zondag. Ze worden nu groot. Nu mag ik nu de afwas doen, ze zullen mij nu al commanderen. Maar in ieder geval, ik vind het nog altijd een goed principe om ons woord mee te hebben, om te kijken wat er staat. En ik wil lezen in 2 Koningen 20, vanaf vers 1. In die dagen werd Hizkia ten dode toe ziek. Toen kwam de profeet Jesaja, de zoon van Amos, tot hem en zeide tot hem, zo zegt de Heere. Tref beschikkingen voor uw huis, want hij zult sterven en niet herstellen. Toen keerde hij zijn gelaat naar de wand en bad tot de Heere. Ach, Heere, gedenk toch dat ik voor uw aangezicht in trouw en met een volkomen toegewijd hart gewandeld heb en gedaan heb wat goed is in uw ogen. En Hizkia weende luid. Nog had Jesaja de middelste voorhof niet verlaten, toen het woord des Heeren tot hem kwam. Keer terug en zegt tot Hizkia, de vorst van mijn volk, zo zegt de Heere. De God van uw vader David, ik heb uw gebed gehoord. Ik heb uw tranen gezien. Zie, ik zal u gezond maken. Op de derde dag zult gij opgaan naar het huis des Heeren. Ik zal in uw levensdagen 15 jaar toevoegen. En ik zal u en deze stad uit de macht van de koning van Assur redden en deze stad beschutten. Om mijnentwil en terwille van mijn knecht David. Jesaja nu zeide, neem een vijgenkoek, zijn naam in die en legde hem op de zweer. Toen genas hij. En Hizkia die had Jesaja gevraagd, wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken? En dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des Heeren? Daarop antwoordde Jesaja, dit zal u het teken zijn van des Heeres kant. Dat de Heere ook doen zal wat gij gesproken heeft. Zal de schaduw 10 treden vooruit gaan, of zal zij 10 treden teruggaan? En Hizkia zeide, het is gemakkelijk voor de schaduw 10 treden omlaag te gaan. Nee, de schaduw moet weer 10 treden teruggaan. Toen riep de profeet Jesaja tot de Heere, en hij deed de schaduw op de treden waarlangs zij afgedaald waren, was op de trap van Agis weer 10 treden teruggaan. We lezen hier in feite, en ik heb het al dikwijls gezegd, dat ik een voorliefde heb voor het Oude Testament, omdat het steeds weer beschrijft hoe mensen leefden in die tijd en hoe zij met God omgingen. We zien ook vaak hun fouten, maar we zien ook hun grote daden Gods. Het is een eerlijk boek, echt een geschiedenisboek om te lezen. En ze toe koningen, kronieken, het zijn bijna twee dezelfde boeken, de verhalen zijn steeds hetzelfde, maar ze beschrijven iets van de koningen, van Israël. Ze beschrijven iets van het leven van mensen, waar wij uit kunnen leren en over het algemeen ook hun fouten soms nadoen. En hier zijn we bij Hizkia. En moet je eerlijk zijn, Hizkia was een groot profeet, of een groot koning. Ik mag niet zeggen een profeet. Hij was een groot koning. Is toch een beetje los? En hij werd dan ook door God enorm begenadigd. Want we leven in een tijd waar de koning van Assur, denk ik, waar was het nu? Ja, de koning van Assur ten strijde trok tegen Jeruzalem. Zoals we weten is het volk verdeeld geweest naar Salomo en een twee stammenrijk, het noorden en het zuiden. Het noorden was Samaria als hoofdstad en het zuiden was Juda met Jeruzalem. En hier zitten we bij de koning van Juda, het zuidelijk deel. En Hiskia had ook weer de dienst des Heeren hersteld. Het was een koning waarvan er staat, hij deed wat goed was in de ogen des Heeren. Hij deed wat recht was. Een koning waarin wij, als we dat zouden moeten lezen wat hij allemaal gedaan heeft, inderdaad veel kunnen van leren. Iemand die echt uitging om het woord van God te herstellen, om de dienst, de tempeldienst te herstellen. Want zijn vader was een heel ander man. Het was een afgodendienaar die een verbond sloot met goddeloze koningen. Die zelf in het hoofd heeft gehaald om het altaar die er stond in de tempel te veranderen of te wijzigen en een voorbeeld te nemen van het altaar van de Babylonische koning. Dus hij had dat blijkbaar ergens gezien of hij had naar Babylon geweest en daar dat brandofferaltaar van de afgoden gezien en hij was daar zo onder de indruk van dat hij in het huis des Heeren een kopie maakte in feite van dat brandofferaltaar van die afgoden. Zover was zijn vader afgegleden van de dienst van God. En welk een voorrecht is het dan niet dat er na een goddeloze koning, namelijk een koning komt, dan als zijn eigen zoon, die het totaal anders doet. Die alles wat verkeerd was, recht trok. Die het volk terug naar God bracht. En als jullie de tijd hebben, dan moeten jullie maar eens lezen wat Hiskia allemaal heeft volbracht. Het is werkelijk verbazend. Het is, ja, een man die echt een liefde had voor God en ook maar één doel had, namelijk het volk terug te brengen naar God. Het was door zijn vader afgedwaald en hij heeft teruggebracht. Zo'n man was Hiskia. Dat is een beetje de voorgeschiedenis, zodat we weten over wat ik wil spreken, over wat het een beetje gaat, zodat we een goed beeld hebben van wie Hiskia was. En we leven ook in de tijd van Jesaja. Jesaja was de profeet. We kennen allemaal het boek Jesaja. En wat mij namelijk ook zo wonderbaarlijk is in het boek, namelijk dat Hiskia tot 3 maal toe in de Bijbel wordt opgenomen. 3 maal wordt hetzelfde verhaal neergeschreven. We hebben het in Koningen, we hebben het in Kronieken en we hebben het ook nog eens in Jesaja. Dus ik denk dat God dat wel belangrijk vond. Dat die 3 maal dezelfde geschiedenis of dezelfde verhalen over die koning neerschreef in zijn boek. Ik denk niet dat er dat van veel koningen is opgenomen. We weten allemaal dat Koningen en Kronieken hetzelfde is, maar dat Jesaja toch niet zo heel veel schrijft over de andere koningen. Dus Hiskia is hier wel ergens, laat ik zeggen, bevoorrecht. Tot 3 maal toe wordt zijn geschiedenis opgetekend in onze Bijbel. En nu zijn wij aanbeland aan het stukje. En juist als alles goed lijkt te gaan, dan komt de miserie voor Hiskia. Want, wat staat er zo mooi? In die dagen. Wanneer was dat? In die dagen dat de koning van Assur belegerde Jeruzalem. En dat God voor een wonderbare bevrijding heeft gezorgd. U kunt dat lezen in het hoofdstukje ervoor. Ik wil dan al vlug lezen in 2 Koningen 19 vers 35. Dus een Hans leger was daar omsingeld, was daar rond Jeruzalem omsingeld, dus de mensen konden nog niet meer binnen of buiten. En daar staat er zo mooi: in die nacht ging de engel des Heeren uit en sloeg in het leger van Assur 185.000 man. Toen men vroeg in de morgen opstond, zie, zij allen waren lijken. Dus brak Sangherib, de koning van Assur, op en aanvaarde de terugtocht en hij bleef te Nineveh. Daar zien we nog eens Gods hand. De engel des Heeren sloeg daar 185.000 man in 1 keer. Kunnen we dat ons voorstellen welke legermacht er om Jeruzalem was? Welk een gevoel dat de koning moet hebben gehad als hij daar in benauwdheid dat leger zag naderen, niet wetende waar hij ging uitkomen, niet wetende wat hij moet doen, want hij was de koning, hij moest het volk redden van die ondergang. En dan zien we dat Hiskia altijd naar God gaat. En hier juist, als die verlossing is geweest, als er een moment is van grote bevrijding, van euforie, wordt gij ziek. In die dagen. Dus de verlossing was nog niet vlug gebeurd, of Hiskia werd ziek. En dat is altijd zo confronterend en zo ja, zo moeilijk te begrijpen, waarom moet juist dat nu weer gebeuren? Waarom moet Hizkia nu ziek worden? Ik denk dat hij zich dat ook afgevraagd heeft. Waarom nu? Waarom juist op dat moment, nu dat alles weer goed gaat, nu ik mij, zoals hij ook bad in zijn gebed van, gedenk toch, Heer, ik heb toch je trouwheid gewonnen. Waarom ik, als het nu al mijn gebuur was, of die een broeder of zuster die het misschien niet zo nauw neemt, maar ik die in getrouwheid wandelt en met een volkomen toegewijd hart mij heb ingezet voor uw dienst, waarom ik? En dat is een vraag die soms heel moeilijk te beantwoorden is. Maar in ieder geval, het gebeurt. We kunnen er niet van onderuit. Of dat we nu denken dat we oprecht wandelen, of dat we denken, of mensen die misschien minder toegewijd zijn, het overkomt ons. En dat is ook juist wat Hizkia, wat er met Hizkia gebeurde, het overviel hem. Het overviel hem in die dagen. Die dagen waren allemaal pas voorbij. Die grote bevrijding van God, dat wonder dat God heeft gedaan. Daar in Israël, 185.000 man, beeld die dan een keer in. 185.000 man wordt daar op één nacht gedood. Hoe dat is gebeurd, dat weten we niet. De dag van vandaag zouden we daar allemaal wapens voor hebben, dat is misschien geen probleem, maar in die tijd was dat anders. Maar we lezen hier dat God zijn almachtige hand gebruikt tegen de vijanden van God. En we zien dat ook heel vaak in de Bijbel, dat de vijanden van God gaan moeten oppassen, want eens komen ze in het gericht. God spot niet en God heeft een doel met zijn volk. En nog eens terug te keren wil ik naar Jeremia gaan, om te benadrukken dat het volk Israël een heel begenadigd volk is en ook de dag van vandaag nog een heel begenadigd volk is. Het is het volk van God, het is de oogappels, de scheren, en we mogen dat nooit vergeten. Ik ben namelijk een fan, dat is ook weer een groot woord natuurlijk, maar ik lees veel over Israël. Of probeer dat toch te doen. Ik heb een aantal boekjes thuis, ik ben geabonneerd, die mij een beetje vertellen wat er gebeurt in Israël en wat er ook met de profeties van Israël in verband staat. En ik wil gewoon nog Jeremia 30, vers 23 lezen, omdat het daar gaat over het Israël die hersteld wordt. Eens zal Israël hersteld worden. Eens zal God koning zijn over Israël. En we lezen, of we zien dat in onze tijd, dat Israël terug hersteld is. Sedert 1948 is Israël terug een land. Niet misschien zoals de Heere het had gewild. Ik bedoel dat zij dan een tempeldienst hadden, dat het volk volledig toegewijd was aan God. Dat is er nog niet. We weten ook dat veel Joden of veel Israëlieten in feite goddeloos zijn. Maar hier staat er, het woord des Heeren in vers 23, zie, een stormwind des Heeren, gramschap vaart uit, een alles meesleurende storm. Op het golf der goddelozen zal hij neerkomen. De brandende toorn des Heeren zal zich niet afwenden, totdat gij de plannen van zijn hart volvoert en verwerkelijkheid geeft. In het laatste de dagen zult gij dat zien. Met andere woorden, wat staat er hier? Het gaat hier over de geschiedenis en over het herstel van Israël. Eens zal dat geschieden. En wee de goddelozen, want de brandende toorn, dus de volken die nu woeden tegen Israël, en wij zijn daar ook ergens bij, ons volk, niet wij als personen, maar het volk, de brandende toorn des Heeren zal zich niet afwenden totdat hij de plannen van zijn hart volvoert en verwerkelijk geeft. Dat zal geschieden. Hoe lang nog, dat weten we niet. En het staat er zo mooi bij, in het laatste der dagen zult gij dat inzien. En ik hoop dat we dat inderdaad inzien, dat God bezig is met zijn volk apart te zetten. Of heeft het al apart te zetten, maar terug te herstellen. En dat wij mensen, wij christenen, daarin ook in feite een geweldig voorrecht hebben dat we die tijd mogen meemaken. Dat we echt bewust zijn dat God zijn plan volvoert en dat de brandende toorn des Heeren over Israël komt. En ik zeg dat zo vaak tegen onze kinderen. Ja, zo vaak zeg ik het misschien niet, maar ik wil het toch vaak zeggen. Van gasten, gedenk toch, eens komt de Heere terug. Ze zijn nu in de leeftijd van 17, 18, 19 jaar. Het geloof zit soms ver weg. Ze hebben andere dingen te doen. Ze willen liever gaan zingen of wat weet ik allemaal. Maar het geloof zit soms zo ver weg. En dan moeten wij als ouders ze inpretten van, kijk jongens en meisjes, het is de waarheid. God komt terug. De brandende toorn zal inderdaad op de goddelozen neervallen. Wij, of het volk Israël, de Joden, zijn nog steeds een geliefd volk. De belofte die gegeven wordt in Koningen en in het Oude Testament geldt nog voor vandaag. En in het laatste der dagen zullen wij dat zien. Hopelijk zien we het. Hopelijk zijn we bezig met die dingen. En laten we ons niet meeslepen door de wereld. Want eerlijk gezegd, ik maak me soms zorgen over de kinderen. Van, ja, zullen ze inderdaad onze wegen bewandelen? Zullen ze ook die wegen bewandelen met God? Zullen ze zich ook inzetten om God te dienen? Er komt zoveel op hem af. En we leven in de laatste der dagen. Dat wilde ik nog meegeven om terug te keren op mijn tekst. Ik heb dat nu pas vanmorgen gelezen. Hoe belangrijk het is dat we dat woord van God kennen. Dat we weten wat er gebeurt. Zodat we niet verrast zijn. En zodat we dat ook kunnen meegeven aan onze kinderen toe. Dat ze niet verrast zijn. Dat ze weten, eens komt God terug. Eens wordt dat plan volvoerd. En dat heeft Hizkia ook ten lijve mogen ondervinden. God had beloofd verlossing voor Jeruzalem. En het is ook gebeurd. En dan komt onze vriend Hizkia ten dode toe ziek. En ik vind het altijd zo prachtig als ik gebeden lees in de Bijbel dat de mensen zo oprecht zijn. Hoeveel van ons zouden durven dat gebed aanhalen wat Hizkia zegt? Namelijk dat we wandelen in trouw en met een volkomen toegewijd hart en gedaan hebben wat goed is in de ogen des Heren. Wie van ons zou dat durven bidden? Ik denk heel weinig. Waarom? Omdat we onszelf kennen. We voelen ons altijd zo, we zijn zondige mensen en veel doen we soms niet. En ik denk dat er heel weinig van ons dat zouden durven bidden wat Hizkia bad. Maar Hizkia wist wat hij bad. Waarom? Hij stond in de juiste verhouding met God. Hij had het voorrecht om inderdaad dingen te mogen doen. En hetgeen wat hem heeft gegeven, heeft hij ook gedaan. Zijn talenten dat hij heeft gekregen, heeft hij gebruikt. Waren het er 10? Het waren er 10. Waren het er maar 1? Het was 1. Maar Hizkia heeft gedaan wat Jezus heeft gezegd met de talenten. Hij heeft ze gebruikt en hij heeft ze ook toegepast in zijn leven en hij heeft daardoor een hele bediening mogen, of een heel volk terug naar God brengen. En dat heeft mij ook een andere kijk op hoe wij soms mogen bidden. Wij zijn soms zo nederig en zwak en we steken ons altijd achter iets weg, maar Hizkia zegt, gedenk toch. Waarom moet ik nu ziek zijn? Ik ben trouw, ik heb een hart dat toegewijd is aan u en ik heb en gedaan wat goed is in uw ogen. Dat durft Hizkia te zeggen tegen God. Ik vind dat moedig, een moedige man, om zo te spreken tot God. En het heeft mij ook geleerd om ook anders te denken, anders te bidden. En misschien ook wel eens te zeggen, inderdaad, wij moeten op die overwinning staan. Wij staan in de overwinning, wij zijn kinderen van God, wij mogen bidden, wij mogen vragen en wij mogen. En wij moeten niet zien op onze zonden en ons alle dagen beklagen dat we niet zijn zoals, of dat we zo moeten zijn. Nee, wij staan op de overwinning. En wij mogen dat gedenken. Hizkia, die had de kracht, en dat was een moedig man, om tegen God zo te spreken. En dan zien we verder, Hizkia weende luid, zijn emoties die loskomen. De man Gods, die gebruikt werd om vele goede dingen te doen, weende luid. Hij weende luid. Hij was echt ontdaan van, moet mij dat nu overkomen op dat moment? Is dat Heere wat gij van mij wilt? Hij weende luid. Het was echt een verdriet, een diepe smart die uit het hart van Hizkia kwam. En dan zien we het gevolg. Jesaja kwam terug. En dan zien we het antwoord van God. Ik wil niet altijd zeggen, als we ziek zijn, dat wij zullen genezen worden. Dat is niet waar. Hizkia krijgt wel het voorrecht. 15 jaar wordt er toegevoegd. En dat is een voorrecht. Dat is een voorrecht dat hij dat krijgt. Hij had misschien ook wel de bedoeling van, ik ben hier nu koning, ik heb hier iets groots mogen meemaken. Ik heb mijn talenten gebruikt om een volk terug te brengen naar God. Ik heb nog geen opvolger, hij had nog geen zoon. En hij was daar misschien wel mee bezig van, kijk, ja, hoe gaat dat nu, als ik het nu weggaat, wat gaat er gebeuren? We weten nou natuurlijk niet of dat hij zo dacht, maar misschien was het wel zo. Of dat het nu zo was, of zo niet was, God kent het hart en God weet wat hij geeft aan mensen. En ziek zijn is iets die ons allemaal kan treffen. We zijn daar niet uitgezonderd van. Maar hoe gaan we daarmee om met ziekte? En we hebben ook in onze gemeente mensen die ziek zijn. Hoe gaan we daarmee om? En ik wil iets voorlezen dat ik zelf enige tijd heb mogen lezen, namelijk van Jeff de Vries. Hij schrijft daar een kort woord. Die man is nu ook ziek, denk ik. Hij heeft ook een soort kanker. En hij schrijft daarin over de vrucht van ziekte. De vrucht van ziekte, zegt hij, vaak zijn het de moeilijkheden die openbaren wat werkelijk in ons hart leeft. Waarschijnlijk had Job nooit gedacht dat hij God ter verantwoording zou roepen. Zijn lijden openbaarde dat dit wel degelijk in zijn hart zat. Ziekte roept op om ernstig met bekende of onbekende zonden om te gaan. Wat werkelijk belangrijk is in het leven, komt in tijden van ziekte op de voorgrond. En ik denk dat dat heel juist is. We zijn altijd zo druk bezig met van alles, dat we God vergeten. En als we dan plots, als het tegenvalt, dan zijn we dan. En dan schrijft hij verder, mijn ziekte bestrijdt mijn zonde. Helpt mij minder tijd te verspillen. Ook zoiets. Inderdaad, hoeveel tijd verspillen we niet aan onnodige dingen? Het doet mij doelgerichter leven. Maakt mij zorgzamer voor anderen. Ik leer om mijn dagen steeds meer zo te tellen dat ik een wijs hart verkrijg. Soms geneest God ziekte. Soms gebruikt Hij het om ons te louteren en te helpen met passie te verlangen naar het hemelse in plaats van naar het aardse. Ik denk dat dat heel mooi beschrijft wat het inderdaad, hoe we omgaan met ziekte. Want we worden niet allemaal zoals Hiskia genezen. Maar het doet ons nadenken. Het doet ons stilstaan bij wat werkelijk telt. Namelijk ons leven met God. En ik vond het zo mooi van Jeff de Vries dat hij dat schreef, dat ik dat wilde medegeven met jullie. Van denk erover na. Of we zijn misschien mensen die nog gezond zijn. Het is nog niet te laat. We moeten ook ons leven werkelijk richten op wat echt telt. En ons niet laten, onze tijd laten verspillen door dingen wat minder belangrijk zijn. Maar echt ons toespitsen op het woord van God. En dan wil ik verder gaan. Dan zien we dat Jesaja hem 15 jaar van zijn leven toevoegt. En dan zie je weer de reactie van Hiskia. En ik vind dat zo belangrijk. Ik vind dat toch zo mooi van Hiskia. Dat hij zegt, ah ja, het is goed. Ja, wat hij zegt, zal wel zo zijn. Nee, wat zegt hij? Wat is het teken dat de Heere mij gezond zal maken nadat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des Heeren? Wat is het teken? Wie van ons zou durven zeggen tegen een of andere profeet als Jesaja, ja maar, ik geloof u niet, hè, Jesaja. Denkt hij dat ik u geloof? Nee. Wij zouden dat nooit durven zeggen. Als wij een godsmannen hebben, zouden we, maar ja, allez, precies zouden we zeggen. Maar Hiskia, die zegt, wat is het teken? Hij gaat wel gemakkelijk klappen, hè, Jesaja. Maar wat is het teken? Dat de Heere mij gezond zal maken, dat ik op de derde dag zal opgaan naar het huis des Heeren. Weer een daad van moed, vind ik, van Jesaja. Soms zou ik wel willen dat ik net ben als die Hiskia. Een beetje meer uit ons God komen, moedig zijn, durven te spreken en niet alles zo klakloos opnemen wat we horen. Want Hiskia was een man van moed. Wat is het teken? Je zet niet alleen tegen God. Je wist heel goed wie Jesaja was. Jesaja was de profeet des Heeren. Het was niet zomaar een profeet, het was de profeet des Heeren. En tegen zo iemand ga je zomaar niet tegenin, maar Hiskia doet dat wel. En hij vraagt, wat is het teken? En ik denk dat we ons ook, dat heeft mij ook ergens een les geleerd van, dat wij inderdaad ook een teken mogen vragen, een bevestiging in wat we doen. En als mensen iets ons vragen, dat wij daarin ook bevestiging mogen vragen. In de Bijbel lezen we vaak van tekenen. Als we maar denken aan Gideon. We kennen allemaal die geschiedenis van Gideon, die daar ook als richter zijn volk moet bevrijden, dat de Heere daar bij hem komt en dat hij zegt, hij, dappere held Gideon. Terwijl Gideon geen een dappere held is. Dat hij zegt, God tegen Gideon, Gideon, hij zult mijn volk bevrijden. En Gideon zegt, joh, maar ja, hij had weer een gemakkelijk klappen, ben ik ook geen held? En dan vraagt hij ook een teken. Ook tegen God in vraagt hij een teken. Namelijk van het vlies. Jullie kennen allemaal die geschiedenis. Het vlies moest eerst nat worden en het land moest droog worden. En de volgende keer, het was nog niet genoeg met één teken. De tweede keer was het juist anders. Gans het land was nat en het vlies moest droog zijn. Een teken tot bevestiging dat het woord des Heeren is. We lezen dat ook in onze geschiedenis hier. Namelijk als de bevrijding van Jeruzalem wordt voorzegd, dan staat er ook zo mooi in 2 Koningen, vers 29. 2 Koningen vers 29. En dit zal u een teken zijn. Namelijk, het is gemakkelijk om iets te gaan vertellen en te zeggen, inderdaad, het zal geschieden. Dat is heel gemakkelijk. De dag van vandaag hebben we zo van die profeten die van ons alles gaan wijsmaken. En ik wil ze niet allemaal over dezelfde kam scheren. Maar hun woorden zijn vaak lege dozen. Er zit geen inhoud in. Tenzij wij hen gaan toetsen en zeggen, wel, oké, als dat zo is, dan wil ik dat dat zo gebeurt. En dan zien we vaak dat we bedrogen zullen uitkomen. Maar hier, als Gods woord spreekt, dan spreek het. Dus Hizkia was ook bewust van, als God iets zegt, dan zal het inderdaad zo zijn. En een teken in die tijd van bevestiging, dat was geen uitzondering. Want wat lezen we in vers 29? En dit zal u het teken zijn, namelijk dat Jeruzalem zal bevrijd worden. Denkt u in de geschiedenis, misschien waren er 250.000 man rond Jeruzalem gelegerd. Ze waren al, denk ik, een jaar of 3-4 belegerd, ik weet het niet juist, ik heb het niet opgezocht. Ze hadden natuurlijk in de stad eten en drinken tekort, dus het werd tijd dat er daar iets verandert. En dan komt Jesaja zeggen van, kijk, binnen een aantal maanden of om die dag zult je bevrijd worden. Beeld u dat eens levendig in, dat u daar in die stad zit. U ziet daar een machtig leger. En dan komt iemand zeggen, Jesaja, morgen of overmorgen zult je bevrijd zijn. Dan vraagt je ook een teken. En wat zegt dat teken? Hij zult dit jaar eten wat vanzelf opkomt, en in het tweede jaar wat nawaalst, maar zaai in het derde jaar een oost, plant wijngaarden en eet de vrucht daarvan. Met andere woorden, wat zegt Jesaja als teken? Je hebt geen tijd gehad om te zaaien dit jaar. Het kon niet. Je kon niet buiten, of hoe dat juist zelf, weet ik ook niet. Maar in ieder geval, ze konden niet zaaien. Dus wat vanzelf opkomt, zal genoeg zijn. En het tweede jaar ook. Je zou 2 jaar kunnen eten van de vrucht van het land in feite, zonder te zaaien. En het derde jaar, zult je wel mogen zaaien en oogsten. Dat is ten eerste een teken, maar ook weer een wonderbare genade van God, dat hij zijn volk zegend. Tekenen. Wij vragen er soms zo weinig naar. We zijn soms zo impulsief dat we geen tijd hebben om te wachten wat God van ons verwacht of verlangt. Maar hier zien we dat Jesaja of Hizkia een teken vraagt. Tot bevestiging van, zal dat zo geschieden? Zal dat zo geschieden? Inderdaad. En ik denk dat we dat ook meer in ons eigen leven moeten toepassen. Van, mogen wij inderdaad God daarin vragen om tekenen. Mogen wij inderdaad bevestiging krijgen in ons doen en laten? Mogen wij inderdaad onze beslissing moeten nemen? God gaan vragen van, moeten we dat doen? We doen dat niet, of misschien jullie wel, misschien, dat weet ik niet. Maar het heeft mij ook weer bevestigd van, inderdaad, wij moeten of we mogen bevestigd worden. We kunnen daarvoor bidden, hè? En vaak doen we dat. We bidden over het algemeen voor dingen, maar zijn we daardoor in bevestigd? Als we denken dat het goed is, denken we dat het van God komt. Dat is niet altijd zo. Het goede komt niet altijd van God. Als we concreet zijn, en ik wil ervoor een voorbeeld geven, het enige tijd geleden hebben jullie mij, of een aantal van jullie mij voorgesteld om oudsten te zijn. Weet je nog, dat jullie moesten opschrijven wie er misschien een aanmerking zou komen voor oudsten. En ik was daar ook een van, en ik had daar ook nog een aantal stemmen, en toen vroeg Peter dat ik geen oudste wilde zijn. Ergens wilde ik wel, ergens wilde ik niet. Ik dacht ook aan het werk en aan heel die cirkel erbij. Dus ik wist niet wat, en ik had gezegd, en ik had gebeden, en ik had gezegd tegen God, kijk, ik ga een teken vragen. Als er 3 mensen mij aanspreken dat ik dat moet doen, dan ga ik het doen. Dus het heeft mij niemand aangesproken, dus was het heel eenvoudig. Ik moest het niet doen. Zo simpel is het. En ik ben erin echt blij om, want ik vind dat een hele verantwoordelijkheid. En om zeker te zijn dat God dat wilt, dan moet je er echt in, dan moet je dan echt zeker zijn. Een teken is zo belangrijk, want als je dat dan hebt, dan kun je daar je aan vasthouden. En dan mogen ze nogal zeggen en vragen en zeggen wat ze willen. Het is Gods wil dat je dat doet of niet doet. En ik hoop dat jullie, dat jullie daarin ook in, misschien verder in bevestigd worden. En ook de jonge mensen, dat ze, als ze keuzes gaan maken in hun leven, dat ze dat ook durven te vragen, een teken van God, van wat moeten we doen? Ik hoop dat jullie dat durven te vragen in de bepaalde keuzes, en niet jullie hart volgt, maar echt de keuze die God wil. En als we eerlijk zijn, dan zal God altijd spreken. Het Oude Testament staat vol van spreken van God. En in onze levens is dat ook zo. God spreekt. God spreekt. We hebben heel wat mogen meemaken. Heel wat mogen meemaken, maar ook niet overdreven natuurlijk. Maar we hebben toch wel vaak zegeningen mogen zien. En door te wachten op God hebben we vaak zegeningen gehad. Het is zo belangrijk om die zekerheid, om die bevestiging van God te hebben. Hiskia wist het waarom dat hij het vraagde. Hiskia wist wat de reden was. Of wat dat het echt een bemoediging mag zijn als we weten dat als we iets doen, dat God daar ten volle achter staat. Niet denken omdat het goed is, maar echt weten, God, hij hebt dat voor mij weggelegd. Ik weet het, ik moet dat doen. En daarin zullen we dan ook gezegend zijn. Het is heel belangrijk dat we dat weten. Om dit teken als doel van bevestiging en bemoediging voor ons allen. En dan zien we dat hij een teken vraagt. En dan vraagt hij een teken. Dat is ook nog niet zo simpel, dat teken. Namelijk dat de schaduw, 10 treden achteruit gaat. We kunnen vragen, waarom is dat nu zo belangrijk? Waarom vraagt hij dat, Hiskia? Moet eerlijk zeggen, ik weet het ook niet. Maar weet je, wat ik wel weet, is dat er staat. En ik wil dat nog eventjes ophalen. Maar moet je eerst kijken waar dat staat. 2 Kronieken, vers 32. Vers 31, daar staat er. Wacht. 31. We moeten namelijk weten dat in Babel, we zitten hier toch bezig over Babel, de afgodendienst of de afgod de zon was. Dus die mensen die daar leefden, die wisten, of die hadden die aanbaden de zon, dus die hadden allemaal zonnewijzers. Ik weet niet wat allemaal in elkaar zat. Maar dat teken dat Hiskia heeft gevraagd, is doorgedrongen tot in Babel. Want daar lezen we, ter gelegenheid van het gezantschap dat de vorsten van Babel tot hem gezonden hadden, om naar het wonderteken dat in het land geschied was te vragen. Op een of andere manier hebben ze daar in Babel dat wonderteken van Hiskia ergens gezien, gehoord. Of in ieder geval, ze hebben het toch geproefd. Het heeft in Babel iets teweeg gebracht. Want ze kwamen ten einde hun afgoden. Of tenminste, ze kwamen ten einde vragen aan Hiskia, wat is er daar gebeurd? Dus dat wonderteken was niet zomaar een teken. Het heeft altijd tot doel om mensen te doen nadenken. Als we denken aan Jezus op het meer, in die storm op het meer, dan was Jezus daar heel gerust in. Je gaat gaan vissen, we weten dat hij daar gaat gaan, komt daar om een keer een storm op. En dan zien we dat de discipelen, die al een aantal wonderen hadden meegemaakt, Jezus ligt daar rustig in zijn bootje te slapen. En ze roepen, wij vergaan. Ga je daar niks aan doen? Met andere woorden, het waren daar ook vissers bij, dus die mensen waren al het een en het ander gewoon, moesten dat ik zijn. Ik zit daar in een roeibootje en het zijn een beetje golven. Ik zou direct al beginnen roepen, maar eerlijk gezegd geen naald in zo'n ding. Maar het waren vissers, dus die mensen waren al wat gewoon. En wat roepen ze? Jezus, wij vergaan. Ga hij niks doen? En wat zegt Jezus dan? Een wonderteken in feite. Ik kan het eens lezen. Lucas 8, vers 22. Storm op het meer. Dan roepen ze, meester, meester, wij vergaan. En hij, wakker geworden, bestrafte de wind en de wilde wateren. En zij kwamen tot rust en het werd stil. En hij zeide tot hen, waar was uw geloof? En zij werden bevreesd en zeiden met verbazing tot elkander, wie is toch deze dat gij ook aan de winden en aan het water beveling geeft en zij hem gehoorzaam zijn? Dat was een wonderteken, een bevestiging nogmaals, dat Jezus niet zomaar een leraar was, dat Jezus niet zomaar een profeet was, maar dat hij de Zoon van God was. En dat wonderteken moest de discipelen bevestigen van, kijk, wie ben ik? Of dat ze konden inzien van, wie is die Jezus? Ze hadden een aantal maanden, ik weet niet wanneer dat juist geschreven is, met hem rondgewandeld. Ze hadden al heel wat tekenen en woorden horen spreken. Maar opnieuw moesten ze bevestigd worden van, die Jezus heeft de macht over alles op hemel en aarde. Wie is toch deze dat gij ook aan de winden en aan het water bevelen geeft en zij hem gehoorzamen? En dat doet mij ook, als ik die tekst lees, een keer nadenken. Hoe denken wij namelijk over Jezus? Wie is toch deze? We zijn, of ik ben toch, ik weet niet wat jullie denken, wij zijn toch zo beperkt in ons denken als het gaat over Jezus. Wij durven niet meer hem, laat ik zeggen, uitdagen is een groot woord, maar hem te stellen als de Heer der Heren, als de Koning der Koningen. We willen alles zelf regelen, we willen alles zelf in handen houden. Maar hier hadden de discipelen nodig dat wonderteken, omdat ze zouden beseffen, wie is toch deze? En dat teken die hier aan Hizkia gegeven wordt, heeft namelijk ook in Babylon zijn uitwerking gehad. Dat de mensen kwamen, de afgodendienaars, kwamen vragen aan Hizkia, hoe zit dat? En misschien heeft Hizkia dat dan verteld, hoe dat allemaal zat. Maar dat wonderteken had namelijk tot doel, omdat de mensen zouden nadenken. Nadenken over wat er geschiet daar, of nadenken over het leven, nadenken over God. Nadenken, wie is deze, zoals de discipelen. En dat is iets wat wij ook zo gemakkelijk vergeten. Wie is deze? Die Jezus. Ik denk dat we vaak dat we zullen versteld staan als we eens in de hemel zullen komen. Ik hoop dat het niet zo is dat we niet op ons borst slaan en zeggen van oei, had ik het maar geweten. Maar dat we echt bewust zijn hierop, van hierop, van de tijd dat we hier op aarde nog leven van Jezus heeft mij, of de talenten die ik bezit, mag ik ze gebruiken om in uw dienst te staan. Wat dat ook mag zijn. Wie is deze? En dan zien we dat dat geschiet. En dat... Wacht, ik ben mijn draai een beetje kwijt. Ja. Dat hij genezen wordt. Dat er 15 jaar wordt bij gedaan bij het leven van Hizkia. En dan wil ik nog afsluiten met iets, namelijk dankbaarheid. We lezen dat hier niet. Als we het vervolg zouden lezen, maar ik ga er nu niet meer op ingaan, maar over de dankbaarheid. We lezen niet veel van de dankbaarheid van Hizkia, en als het niet staat in een ander Bijbelboek, zouden we misschien nooit geweten hebben hoe Hizkia omging met zijn dankbaarheid. Maar gelukkig is de Bijbel een correct boek. Ik heb het al zo vaak gezegd. Het heeft de goede kanten, maar ook de slechte kanten aan van mensen. En dan zien we dat er in 2 Kronieken 25 staat over de dankbaarheid die Hizkia had tegenover zijn genezing. 2 Kronieken 25. Ik denk dat ik ergens mis ben. Oké. Ah ja, dat staat er zo mooi in vers 2 Kronieken 32 vanaf vers 24. Bij mij staat er van bovenop Hizkia's zelfvergeving, zijn voorspoed en zijn dood. Met andere woorden, zijn hoogmoed. Dus Hizkia was wel een man gods. En ik kon wel bidden van, ik ben getrouw, ik wandel al uw wegen. Maar hij vergat van in zijn eigen hart te kijken dat hij toch wel hoogmoedig was. Maar ik wil daar nu niet te veel meer in gaan. Ik wil gewoon nog aanhalen in vers 25. Daar staat er, maar Hizkia schoot tekort in dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen. Want hij werd hoogmoedig. Dat is de andere kant van Hizkia. Dat is heel normaal. Perfecte mensen hebben we niet. Gelukkig niet. En ik zeg dat ook zo vaak, het is niet omdat wij hier van voren de zondag, of van voren staan, aan de zondag zien we er allemaal mooi opgekleed uit en zijn we over het algemeen vriendelijk met elkaar, maar beste week is het vaak anders. En dat is juist het mooie, dat God de mens blootlegt zoals hij is. Hizkia had heel veel goede dingen, maar hij werd hoogmoedig. En ik wil nog een keer terugkomen op die dankbaarheid. Het staat er zo mooi op dat hij zegt, hij schoot tekort in dankbaarheid. En ik denk dat wij ook vaak tekort schieten in dankbaarheid. We schieten vaak tekort in dankbaarheid. Misschien jullie niet, maar ik wel. En ik heb het al zo vaak gezegd tegen mezelf. En dan loop ik, je weet, wij hebben een hond en we gaan een beetje, dat ik alle dagen gaan wandelen. En kan dan, zoals we dan een beetje te landen zijn, echt zo God danken voor wat ik heb. Als ik dan achterover kijk of achterom kijk, dan kan ik echt God danken voor wat ik heb. Maar soms vergeet ik het ook. Soms verlangen we iets en als we het dan hebben, ja, dan is het maar normaal. Maar dankbaarheid is iets wat God wilt, dat we leren dankbaar te zijn. Dankbaar om hetgeen wat we hebben. En of dat nu materieel is, of geestelijk, of wat dan ook. Dankbaarheid is iets wat we moeten leren. Om dankbaar te zijn naar God toe. En ik denk dat we dat ook in onze gemeente zo weinig horen, dat die dankbaarheid naar God toe. Als er gebeden wordt, er wordt naar mij, en ik ben er ook ergens aan mee van, ja, waarom kunnen we niet met meer mensen dankbaar zijn? Gaan bidden en danken voor de dingen die God ons geeft. Want tenslotte, als we de zondag samenkomen, dan is het nog altijd een dienst om hem te danken. Te danken omdat we de afgelopen week gezegend zijn. Te danken omdat we kinderen van God zijn. En niet altijd zozeer om weer iets te gaan vragen. Dat mag natuurlijk ook. Maar leren danken. Danken om wat we hebben en om wat we niet hebben. Danken in de situatie, ook al is het moeilijk. Danken dat God ons toch niet zal loslaten. Want zoals we hebben mogen lezen, hij verkwikt ons. En dan zien we inderdaad dat Jeskia daarin tekort schiet en dat we dat ook vaak doen. We schieten tekort in dankbaarheid. En dat is ook iets dat ik nog wel jullie wil meegeven van, denk daaraan, dankbaarheid voor de weldaad hem bewezen. We leven in een geweldige tijd hier. Moet eerlijk zeggen, wij zijn bevoorrecht op vele gebieden. We leven in vrijheid, we hebben allemaal ons huis, de meesten toch. We zijn rijk, we hebben allemaal een auto, we kunnen op vakantie gaan. Die weldaad aan ons bewezen. We konden in een heel ander tijdperk geleefd hebben, op een heel andere plaats, denk maar in Syrië. We weten natuurlijk niet wat er nog komt, maar die dankbaarheid mag beloond worden. En ik hoop dat we dat ook durven te doen, dat we die dankbaarheid echt naar God toe uiten. En dat is ook iets, namelijk die dankbaarheid kunnen we uiten door namelijk onze tienden te geven. En ik vind het ook heel belangrijk dat dat gezegd wordt. Op de gemeentevergadering zei Karin, inderdaad tienden geven. Inderdaad, dat is het woord van God die dat zegt. Dat is geen verplichting. Maar ik leer dat ook onze kinderen van hun tienden te geven, welke zegen ze daar niet zullen van ontvangen. Als ze het allemaal uitrekent, dan is dat een hoop geld. Uw kindergeld, uw vakantiegeld, uw 13e maand, van daar allemaal tiende van te geven, dat is een hoop geld. Maar als ik terugkijk naar hetgeen wat ik ontvangen heb, dan denk ik dat we dat niet zouden hebben wat we nu hebben. En ik ben daarvoor echt dankbaar dat God ons in die tijden op het hart heeft gelegd om dat te doen. Ik las onlangs in een boekje dat er maar 4% van de christenen hun tiende geven. Dat was in Amerika. Dus 4% van de christenen geven tiende. Ik weet niet hoe het hier zit. Maar mensen, laten we dankbaar zijn om de genade en de zegen van het leven te hebben. En we kunnen die dankbaarheid alleen maar uiten door iets terug te geven. En hem volledig te vertrouwen dat hij ons zal zegenen. Dat is iets wat wij in ons leven altijd hebben mogen ervaren. We hebben toegepast, ik ben namelijk een man van de praktijk, niet van woorden. Hoewel ik hier onendelijk weer bezig ben aan het babbelen. Maar ik wil God ook uitdagen in mijn leven. Als hij zegt dat hij voor ons zorgt, dan gaat hij voor ons zorgen. En tot de dag van vandaag hebben we zeker niet tekort. En mogen we dankbaar zijn voor hetgeen wat we hebben. En daar wil ik nog mee afsluiten. God is onze vader. En een vader over het algemeen zorgt voor zijn kind. Wij zijn beperkt in ons doen en laten in verband met onze kinderen. We hebben ook ons karakter. Maar God is zoveel vergeven. En hij wil het goede voor ons allen. In elke omstandigheid wil hij het goede voor ons. En laten we daarom echt dankbaar zijn. Ons leven geven voor hem. En hem daardoor, door ons inzet, ons geld, ons gebed, terug te geven wat we in feite niet verdiend hebben. Zo. Ik ga hiermee afsluiten. Ik wens jullie allemaal nog een goede zondag. Hannes.
Ik zou nog een laatste liedje met jou, jullie willen zingen. 729, hij is erbij. Thank you. brengt God de storm tot stilte. Soms leidt Hij ons erdoor heen. In de storm van het leven zijn wij niet alleen. Soms geneest Hij ons van ziekte. Soms laat Hij het lijden toe. Soms stelt God ons over bergen, soms voert Hij ons eromheen. Maar hoe zwaar de weg ook zijn zal, wij gaan niet alleen. Soms draagt Hij ons in zijn armen, soms laat Hij ons leven gaan. Vader in de hemel, dank u wel voor deze morgen. Dank u wel dat we u konden aanbidden en dat we iets mochten leren uit uw woord. Help ons om ook zoals meer Hiskia te zijn, heren. Help ons om een voorbeeld aan te zijn en help ons goed te herinneren wat ook Jan verteld heeft, heren. Dat we het dicht bij ons mogen dragen, heren, en dat we er mee bezig zijn, heren. Dank u wel voor deze morgen, heren. En ik wil u deze namiddag ook nog voor uw troon brengen. Dat we nog mogen genieten van een vrije dag. Dat we nog wat mogen rusten, heren. En klaar mogen zijn voor volgende week. In Jezus' naam. Amen. Christine heeft ook nog iets te vertellen.
Ja, sorry, ik was een beetje te laat, maar er is koers in Wevelgem en we raakten er niet door. Dus, maar ik had een mededeling. Ten eerste, mensen voor de Vrouwendag. Geef jullie op aan Geertrui. Echt, het is een hele fijne dag en we moeten niet denken, het is ver, het is niet ver, het is in Torhout.